Welkom bij de Define Ayurveda podcast. Mijn naam is Frederica Couvet en ik neem je mee in de magische wereld van Ayurveda en de Vedische psychologie. Op reis naar wie jij werkelijk bent, waar emoties en patronen zichtbaar worden en je ontdekt wat jij nodig hebt om te helen en te groeien.
Dag lieve luisteraar, hier is weer een nieuwe aflevering. Dit keer live vanuit Los Angeles, waar ik sinds een... ik moet echt nadenken vanwege de jetlag en alles. Maar volgens mij ben ik hier nu 2 dagen. Ik ben altijd zo gelukkig als ik hier ben. Ik had het de vorige keer, vorige aflevering had ik het over dat iedere plek zijn eigen energie heeft. En dat je jouw eigen energie moet matchen met een plek waar je bent. Nou, en ik weet niet wat het hier is, maar als ik hier ben, ik ben gewoon helemaal op mijn gemak. Ik voel me hier gewoon helemaal thuis en... En vlak voordat ik naar LA ga, heb ik een roadtripje gemaakt. Als je alle afleveringen luistert, dan weet je dat ik mijn rijbewijs was vergeten in Nederland. Echt super oenig. En ik heb echt zo vaak dit soort situaties gehad in mijn leven. Dat ik, ik reis zo veel en ik reis zo graag. Maar dan doe ik echt van die onwijze fata verstoorde dingen. Zoals dus inderdaad mijn rijbewijs vergeten, waardoor ik een week lang vast zat in Portland. En het was best een aardige stad, maar het niet waard om daar een week te zitten. En eindelijk kon ik dus met mijn rijbewijs die gearriveerd was een auto huren. Ben ik 3 dagen door Oregon gaan rijden. Nou, het is echt zo ontzettend mooi. Ik heb watervallen gezien, in meertjes gezwommen. Ook heel veel bosbranden gezien. Tenminste, de schade ervan. Dat was wel, vond ik wel echt wel heftig. Echt de natuur en ook wat er eigenlijk allemaal gaande is in de wereld en de effecten daarvan. In ieder geval. Ik was echt helemaal geïnspireerd dat ik eindelijk weer, of tenminste, ik raakte geïnspireerd omdat ik eindelijk weer gewoon op weg kon en de vrijheid in en zo'n roadtrip maken. En dat het gewoon zo erg, zo lekker is om te rijden, vooral in Amerika, en dat er zoveel ruimte is en dat je, dat vind ik dat zelf altijd heel erg fijn, dat je dan lange tripjes maakt en dat het landschap dan iedere keer verandert. En dit is echt wat Vata nodig heeft, weet je wel. En ik heb het niet over een Vata persoon, maar je weet, heb je alle 3 de dosha's in je. Vata, Pitta en Kapha. En alle 3 heb je ze te eren. En wat mijn thema heel erg was deze reis, of vooral ook in die roadtrip, dat het gaat over balans. Dus dat Vata het heel erg nodig heeft om gegrond te zijn. Vata gaat heel erg goed op structuur. Op eigenlijk een beetje telkens weer hetzelfde, herhaling. Maar daar wordt Vata niet per se gelukkig van. Want Vata wordt pas gelukkig als er beweging in zit. Als het kan waaien. Vata is als de wind. Dus die wind die wil alle kanten opwaaien. Die wil op avontuur, die wil dingen ontdekken, die heeft nieuwe prikkels nodig. Dus als je merkt dat je je verveelt in je leven, dat je soms kun je ook echt voelen dat je vastzit. Soms kan Vata ook niet goed stromen. Het heeft een beetje een behoorlijke verbintenis met Shakti. Weet je, die Shakti die wil stromen en die wil je laten zien waar de rivier van het leven gaat en hoe je mee kunt gaan daarmee. En Vata is ook die beweging die heel erg meegaat met go with the flow. En als je vastzit, zoals ik dus echt heb ervaren toen ik mijn rijbewijs niet had, dan daar wordt Vata niet gelukkig van. Dus het interessante is dat we voor de dosha's altijd een medicijn hebben. En een medicijn is supergoed om ervoor te zorgen dat die dosha het beste kan gedijen. Maar soms zijn we daar heel rigide in. En dan vergeten we dat de dosha ook nog een persoonlijkheid heeft. En bepaalde behoeftes heeft. En weet je, sommige mensen die hebben gewoon, die hebben gewoon dingen te doen. Het past gewoon bij ze. En bij Vata past het echt om te vlieren, fluiten en om vrijheid te hebben en om ruimte te hebben en om nieuwe prikkels te ontvangen. Vata heeft die prikkels nodig. En waarom? Omdat daardoor ontstaan weer nieuwe inzichten, inspiratie. Dus gronden is heel belangrijk, structuur is heel belangrijk. Maar als je vata alleen maar gaat gronden en eigenlijk een beetje van de vrijheid berooft, dan wordt hij daar niet gelukkig van. Dus dat is een hele mooie. Het gaat om balans. Dus hoe kun je vrijheid hebben in je leven en tegelijkertijd ook zorgen voor gronding, maar ook weer niet te veel gronding. Daar die balans in te vinden. Dat geldt eigenlijk voor alle dosha's. Dat geldt ook voor pitta. En bij pitta zeggen we loslaten. Dus laat los en vertrouw erop dat de wereld ook wel draait zonder jou.
Lief luisteraar, heel even tussendoor. Als deze podcast iets voor je betekent of je helpt om jezelf en het leven beter te begrijpen, zou ik het echt heel fijn vinden als je me 5 sterren wilt geven. Op Spotify kan dat met 1 klik en bij Apple kun je ook een korte review achterlaten. Jouw support zorgt ervoor dat deze podcast nog beter vindbaar is. En je helpt mij om iedere week een nieuwe aflevering te kunnen maken. Dankjewel voor je steun en ook voor het luisteren.
En dat is een hele belangrijke. Want als je een echte pitta persoon bent, dus dat je veel pitta aan je systeem hebt, dan herken je dat vast wel. Dat je graag controle wil hebben over alles. En je hebt een systeem. Je weet precies waar de kleding ligt in je kast, want je hebt het precies op een bepaalde manier heb je dat ingericht. Je boeken staan op volgorde, op kleur of op alfabetische volgorde. En je bestekla heb je op een bepaalde manier ingericht. En je vindt het ook super irritant als iemand dat op een andere manier doet. Je hebt allemaal van die gewoontes, die vind jij gewoon, die horen gewoon bij jou. En het is heel lastig voor je om daar van af te wijken. Dat is heel erg pitta. Dus heel erg controle hebben over eigenlijk over alles. Ook over andere mensen. Hoe laat ze thuis zijn. Wat ze gaan doen. Zodat je gewoon weet waar je aan toe bent. Dat is heel belangrijk. Dus we zeggen het over pitta. Voor pitta is het heel erg gezond om los te laten. Go with the flow. Kijk maar gewoon waar je belandt. Vata die houdt van met die flow meegaan. En pitta die wil echt van tevoren alles georganiseerd hebben. Dus die mag echt leren loslaten. Maar als jij iemand bent met veel pitta, dan word jij daar niet heel erg gelukkig van als je alles helemaal loslaat. En je mag wel een beetje leren loslaten, dat in ieder geval die krampachtige spanning eraf is. Of dat je altijd maar aan het nadenken bent over hoe het volgende stap in het proces eruit ziet. Dat je gewoon echt veel meer in het moment kan zijn. En dat heeft natuurlijk oefening nodig, hebben we allemaal mooie remedies voor. Maar je mag ook gewoon respecteren dat de pitta in jou het heel fijn vindt als de boeken op volgorde staan. Dat het gewoon netjes is in huis. En dat je als jij met een gezin, met je gezin bent, dat je gewoon weet wanneer iedereen thuis komt. Zodat je ook weet wanneer je de ovenschotel in de oven kunt doen. Zodat je alles op tijd klaar hebt als iedereen straks aanschuift aan tafel. Het zijn maar van die kleine dingetjes, maar als je echt een sterke pitta hebt, dan weet je, daar word je gewoon gelukkig van. Dus dat mogen we echt wel eren. En hetzelfde geldt ook voor kapha. Bij kapha zeggen we dat kapha moet in beweging komen. Kapha moet je niet altijd maar in hetzelfde laten zijn. Dus een kapha persoon die zit het liefst de hele dag op de bank te niksen. En een beetje zo'n cliché idee. De hele dag Netflixen en chips en chocola en koekjes en dat soort dingen eten. Iedere vakantie naar dezelfde camping met de caravan. En als je naar het buitenland gaat, neem je het liefst ook nog Nederlands eten mee. Zodat je geen nieuwe vreemde dingen hoeft te eten. Dus zeggen we, het is heel erg goed voor kapha om een keer wat anders te doen. Om van de bank af te komen. Om een keer een muur een andere kleur te schilderen. Om een keer naar een andere camping te gaan. Dat is allemaal echt oprecht heel goed voor kapha. En daarmee voorkom je stagnatie. Daarmee voorkom je dat kapha bijvoorbeeld zwaarmoedig wordt. Maar kapha wordt echt niet blij van avonturen. Het klinkt misschien als een goede kapha remedie om ieder jaar naar een ander ver land op vakantie te gaan. Maar daar maak je kapha echt niet gelukkig mee. Sterker nog, kapha is het meest gelukkig als iedereen van de familie bij elkaar is. Op 1 plek waar het gewoon lekker vertrouwd, lekker cozy is. Daar wordt kapha gewoon blij van. Dus je moet de dosha de persoonlijkheid van de dosha niet uit zijn natuurlijke habitat halen. Alleen die habitat moet niet te veel van hetzelfde worden. Kapha moet niet te veel versloffen, weet je wel. Dat je echt zo'n stoffig trollenhuis krijgt. Weet je wat ik bedoel van die mensen die... Ik heb het wel eens vaker volgens mij over gehad, maar ik moet heel erg sterk denken aan iemand die in mijn oude stad woonde. En ik reed er altijd langs op de fiets. En er was echt zo iemand die dan zo'n huis helemaal dicht gegroeid. En dan als je door het raam naar binnen keek, dan was het er heel donker, zag het eruit. En dan zag je allemaal van die trollen voor het raam staan, weet je wel. Ja, dat is echt van die tamassische, extreme kapha-energie. Die wil je voorkomen. Maar dat betekent dus niet dat het niet gezellig en huiselijk mag zijn voor kapha. En dat ze het gewoon fijn vinden om thuis te zijn. Dat is helemaal oké. Eer de kapha in jezelf. Dus ik denk dat het een hele mooie is dat we op zoek gaan naar balans. Dus hoe kan jij ervoor zorgen dat je de dingen doet die je heel erg graag doet. Maar dat je dus niet te veel krijgt van die doosje. En daar kun je de remedies in zetten die we natuurlijk leren. Als we Ayurveda bestuderen. Laat je vata lekker reizen, maar zorg dat je wel gegrond bent. En laat pitta lekker, hoe noem je dat? Ik wou zeggen controlfrieken, maar dat klinkt niet zo aardig. Laat pitta lekker organiseren, maar ook genoeg ontspanning en gewoon relaxen. Dat is echt belangrijk voor pitta. En laat kapha lekker huiselijk zijn, maar wel elke dag even bewegen. En af en toe even een mungdagje doen of wat dan ook. Dat is echt de kunst van leven in harmonie met de natuur en met je eigen natuur. En dat is natuurlijk waar het allemaal om gaat in de supermooie, heilige, magische geneeskunst van, of levenskunst van Ayurveda. Ik heb een luisteraarsvraag. En die luidt als volgt. Ik heb er geen naam bij staan, maar ik noem haar Crescent Sanctuary. Want zo noemt ze zich op Instagram. En ze zegt: hey Frederike, ik luister al een hele tijd met veel plezier naar je podcast. Ik haal er super veel uit. Altijd heel erg tof om te horen. Ik had een vraagje. Ik hoop dat jij er misschien antwoord op hebt of wat meer over weet. Ik drink al een hele tijd elke dag verse KKV-thee of venkelthee. En ik merk super veel positieve werking op mijn darmen. Dus ik ben hier eigenlijk mega aan gehecht. Alleen toen zag ik ineens wat negatiefs erover op internet. En toen las ik ineens dit. Oké, en hier staat een artikeltje. Ik ga het even samenvatten. Maar basically er staat dat er onderzoek gedaan is. En dat er, lang verhaal kort, dat er stofjes in zitten in bepaalde kruiden. Waaronder in venkel, die kanker kunnen veroorzaken. Want er zijn levertumoren gezien toen ze op dieren gingen testen. Vind jij Ayurveda ook zo fascinerend en zou je er alles over willen weten? Maar heb je ook behoefte aan diepgang? Kom dan een jaar lang Ayurveda bij mij studeren. In de jaaropleiding Voeding en Leefstijlcoach leer je natuurlijk alles over Ayurveda. De dosha's, voeding, leefstijl, kruiden. We duiken de Ayurvedische psychologie in. Stap voor stap leer je jezelf en anderen op een diepere laag begrijpen. Je leert hoe je steeds meer in lijn kunt leven met jouw dharma. De jaaropleiding is meer dan alleen maar een opleiding. Het is een echte transformatie. Je leven gaat zoveel meer diepgang krijgen. En aan het einde van het jaar heb jij een schatkist aan kennis. Om niet alleen jezelf te helpen, maar waarmee je ook nog anderen professioneel kunt begeleiden. Dus voel je dat je hartje daar sneller van gaat kloppen? Schrijf je dan gauw in. De link staat voor je in de show notes. Ik zou het echt super tof vinden als je erbij bent in september. Ze schrijft verder. Ik schrok hier best wel van en ik hoop dat jij hier wat meer over weet. Alvast mega bedankt. Allereerst fijn dat je zoveel plezier naar de podcast luistert. Ik praat altijd maar een beetje in het luchtledige, deel mijn gedachten en dan hoop ik maar dat jullie het leuk vinden. Dus dat is altijd goed om te horen. En de vraag die je stelt, ja, super goede vraag. En we hebben al vaker vragen gehad die hier een beetje op lijken. Weet je, het allereerste is wat ik altijd zeg, je grootste leraar, belangrijker dan wat voor onderzoek dan ook, of wat wie je dan ook zegt, zelfs wat ik tegen jullie zeg, is je eigen lichaam. Dus als je merkt dat jouw lichaam goed op iets reageert, dan is het goed voor je. Kijk, sommige mensen zeggen, oh ja, maar ik ga echt supergoed op alcohol. Daar word ik zo gezellig van. Dat bedoelen we niet, hè. Ik bedoel dat je merkt dat je meer in balans raakt. Dan is het sowieso blijkbaar dus goed voor je. Tweede is dat met onderzoeken, dat staat hier namelijk ook beschreven, het gaat over geïsoleerde stofjes. En een geïsoleerde stof, dat betekent dat er een stofje uit een levensmiddel of uit een specerij of uit een plant is gehaald. En die stof gaan ze dan aan proefdieren geven, meestal ook in grote hoeveelheden. En dan kijken ze wat er met die proefdieren gebeurt. Nou, is natuurlijk sowieso wel een nare setting om dat met proefdieren te doen, die ook voor de rest waarschijnlijk ook geen niet een heel erg leuk leven hebben. Dus dat doet natuurlijk ook wel wat. Maar het grootste probleem wat mij betreft is hier dat het over geïsoleerde stoffen gaat. Want net als met de dosha's gaat het ook in de natuur bij planten over balans. En planten zijn heel bijzonder. Namelijk geneeskrachtige planten, eetbare planten zoals specerijen en kruiden. Als je die neemt, daar zitten verschillende stoffen in. En die stoffen die helpen elkaar of die balanceren elkaar. Dus sommige stofjes die zijn heel goed voor je. Andere stofjes zijn wat zwaarder verteerbaar, waardoor ze een slechtere invloed op je kunnen hebben. Sommige stoffen zijn toxisch. Denk maar een heel simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld hoge concentraties van bepaalde geïsoleerde stoffen in groenten, zoals bijvoorbeeld spinazie. Weet je, dat we daarvan weten we, oké, daar zitten giftige stoffen in, maar omdat je de hele plant eet, balanceert het zichzelf uit. En zo geldt het ook voor bijvoorbeeld voor fenkel. Dus fenkel is onschuldig. Als er bepaalde toxische stoffen in zitten, dan zit er in de rest van de plant zitten andere stoffen die ervoor zorgen dat de, hoe noem je dat, dat de toxiciteit genihileerd wordt. Dus dat die gewoon niet giftig voor je is en dat je die gewoon kunt gebruiken. Een ander voorbeeld is suiker. Suiker staat in de Ayurvedische geneeskunde als heel hoog aangeschreven. Echt, er zijn zoveel verschillende soorten suiker, zoals jaggery, zoals rietsuiker. Die hebben een super gezonde werking voor je op het systeem. Niet voor iedereen, hè? Voor kava natuurlijk niet. Kava is al zoet voor zichzelf, die heeft er minder van nodig. Maar we hebben echt medicijnen met rietsuiker of met jaggery. Maar wat gebeurt er in de voedingsindustrie? Wordt suiker, worden bepaalde stoffen worden er verwijderd en die worden geïsoleerd. Dat proces noemen we raffineren, dus geraffineerde suiker. Witte kristalsuiker is geraffineerd. Dat betekent dat er alleen maar specifieke bestanddelen worden gebruikt en niet de hele plant. En dat zorgt ervoor dat suiker, nou, ik wil niet zeggen dat suiker giftig is, maar witte suiker is niet goed voor je. Het is niet goed voor je systeem. Sterker nog, het is heel erg moeilijk om het te verteren voor een gewoon normaal zenuwstelsel en spijsverteringsstelsel. Ik wilde eigenlijk zeggen spijsverteringsstelsel, maar het heeft vooral heel veel impact ook op je zenuwstelsel. Dus het isoleren hier is een probleem. Ik maak mezelf echt nul zorgen over fenkel en dat soort kruiden. Ik denk echt dat ze bedoeld zijn om bij te dragen aan een goede gezondheid. Ik heb vertrouwen in de 5000 jaren oude wetenschap van de Ayurveda. En ik geloof ook in de reguliere wetenschap, de moderne wetenschap. Maar ja, weet je, ik ben niet altijd met alle methodes eens. Ze kunnen echt alle experimenten uitvoeren en dingen proberen te bewijzen. Maar de methodes zijn behoorlijk belangrijk. En ik vind de methodes waarbij ze stofjes isoleren en hoge hoeveelheden geven aan proefdieren, daar overtuig je mij niet mee. Dus ik hoop dat je wat hebt aan mijn antwoord. Het is een supergoeie vraag. Luister vooral heel erg naar je gevoel. Laat je niet gek maken. Luister naar je lichaam. Laat dat de grootste guru zijn. En dan komt alles komt goed. Ik bedoel, het is toch interessant dat je wel gewoon vet slechte dingen kunt kopen in de supermarkt die echt slecht voor je zijn. Zelfs bewezen slecht voor je zijn, weet je wel. En niemand plakt daar een sticker op van, hey, het mag niet meer. Maar ondertussen gaan we wel hele onschuldige kruiden en specerijen gaan we proberen boosdoeners te maken van aandoeningen en ziektes. Oké, dat was het weer voor deze week. Lieve luisteraar, ik stuur je super, 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 super veel liefde. En een beetje zonneschijn, want het is hier echt heerlijk zonnig. En in Nederland regent het. Ik weet natuurlijk niet of je deze podcast in Nederland luistert. Maar waar je dan ook bent op de wereld, in ieder geval ontzettend veel liefde van mij. En tot volgende week.